Luisteren we nu met eerbied naar Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit 1 Koningen 21. Wij noemden nu 1 Koningen 21. En er geschiedde nu na deze dingen, alzo Nabot een Jezreeliet een wijngaard had, die te Jezreel was, bij het paleis van Achab, de koning van Samaria, dat Achab sprak tot Nabot, zeggende: geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, dewijl hij nabij mijn huis is. En ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of, zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Nabot zeide tot Achab: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis schemelijk en toornig over het woord dat Nabot, de Jezreeliet, tot hem gesproken had en gezegd: ik zal u de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en had geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: wat is dit, dat uw geest zo gemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar: omdat ik tot Nabot, de Jezreeliet, gesproken en hem gezegd heb: geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt, ik zal u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zei Izebel, zijn huisvrouw, tot hem: zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Nabot, de Jezreeliet, geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren, wonende met Nabot. En zij schreef in die brieven, zeggende: roep ten vasten uit en zet Nabot in de hoogste plaats des volks. En zet tegenover hem 2 mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend, en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had, gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. En ze riepen een vasten uit en zij zetten Nabot in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de 2 mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Nabot, voor het volk, zeggende: Nabot heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Nabot is gestenigd en is dood. En het geschiedde nu, toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: sta op, bezit de wijngaard van Nabot, de Jezreeliet, erfelijk, die hij u weigerde om geld te geven. Want Nabot leeft niet, maar is dood. En de geschiedde als Achab hoorde dat Nabot dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Nabot, de Jezreeliet, af te gaan en om die erfelijk te bezitten. Doch het woord des Heeren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: maak u op, ga heen en af, Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem sprekende, zeggende: alzo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En Achab zeide tot Elia: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide: ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen. En ik zal van Achab uitroeien die aan de wand watert, mits schaders de beslotenen en verlatenen in Israël. En ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baeza, de zoon van Ahiha, om terging waarmede gij mij getergd hebt en dat gij Israël hebt doen zondigen. Verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende, de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. En wie van Agab sterft in de stad, zullen de honden eten. En wie in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest gelijk Agab, die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk wandelende achter de drekgoden naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. En het geschiedde nu als Agab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. En hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heeren geschiedde tot Elia, zeggende, de Tisbiet, zeggende, hebt gij gezien dat Agab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, dewijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Geliefde gemeente, de Heere zegt tegen de profeet Jeremia, al waar ik u zal henen zenden, zult gij gaan. En dat geldt voor al Gods knechten. Wat voor een plaats dat ook is, al is dat een hele vreemde plaats, al kan het een hele moeilijke ontmoeting zijn. En dat geldt ook voor Elia. Als we luisteren naar Elia, vertoont zich in de wijngaard van Nabot. En dan staan wij stil bij een drietal gedachten, namelijk na de dood van Nabot, bij de ingebruikname van Agab en als boodschapper van God. Dus wij luisteren naar Elia vertoont zich in de wijngaard van Nabot, na de dood van Nabot, bij de ingebruikname van Agab en als boodschapper van God. Het is namelijk heel duidelijk, geliefde gemeente, wanneer we vers 17 en 18 lezen, dat het een opdracht van de Heere is tot Elia om naar Agab toe te gaan als hij zich bevindt in de wijngaard. En dan heeft er heel wat plaatsgevonden in die achterliggende uren. Want dat is een kwestie van uren geweest. En dan lezen wij in 1 Koningen 21 het eerste vers. En het geschiedde nu na deze dingen, dus dat heeft duidelijk ook verband met het hoofdstuk daarvoor. En in het hoofdstuk daarvoor lezen wij namelijk al van een profetie over het huis van Agab. En lezen we dat Agab zich daar ook gemelijk en toornig gedraagt. Gemelijk, dat betekent kinderachtig, geïrriteerd van wat hij gehoord had. En dat lezen we ook in dit hoofdstuk. En waarom is hij zo gemelijk, zo geïrriteerd? Nu, dat lezen we heel duidelijk in de geschiedenis. Als Agab in zijn tweede paleis is in Jezreel, en hij kijkt zo uit het raam van zijn paleis, dan kijkt hij zo op het land van zijn buurman. En die buurman, dat is Nabot. En hij denkt, als ik nou die wijngaard van Nabot bij mijn paleis kan voegen, dan kan ik daar een kruidhof van maken, zo staat er in onze vertaling. En dat betekent eigenlijk een groentetuin. En dat zou heel mooi zijn. Kom, laat ik eens proberen een goed voorstel neer te leggen bij Nabot. En hij loopt zo naar de tuin, de wijngaard van Nabot toe. En hij wenkt Nabot naar zich toe. Zegt Nabot, ik heb een goed voorstel. Ik zou graag die wijngaard van je willen hebben. En je kunt wat mij betreft een andere wijngaard ervoor terugkrijgen die zelfs beter is dan deze wijngaard. En als je dat niet goed vindt, dan kun je er ook een grote som geld voor krijgen. Wat vind je van dat voorstel? Ja, dat is een prachtig voorstel en op zichzelf genomen helemaal geen verkeerd voorstel. Maar Naboth, die voelt bij zich opkomen dat hij nu tot een keuze moet komen. Moet hij zijn koning gehoorzamen? Dat hoort toch bij het vijfde gebod dat je de overheid gehoorzaam moet zijn? Maar nee, hij voelt dat hij toch op dit punt God meer gehoorzaam moet zijn dan koning Achab. Het is dan ook niet zomaar iets als Naboth met een antwoord komt, als hij zegt, dat laat de Heere verre van mij dat ik de erven mijner vaderen geven zou. En uit deze reactie blijkt heel duidelijk dat Naboth schrok van dat voorstel van koning Achab. Want zo begint hij immers, dat laat de Heere verre van mij. En dat betekent eigenlijk dat hij het ervaart als een verzoeking. Een verzoeking van de duivel ook, om hem tot zonde te brengen. Want hij voelt, als ik dit doe, dan zondig ik tegen de wet van God. Welke wet dan? Nou, de wet die God uitgesproken had in Leviticus 25, vers 13. En dat gaat over de verdeling van het land. En dat God aan iedereen een stukje land had gegeven tot een erfdeel. En dat God nadrukkelijk verboden had dat dat stukje erfdeel ooit verkocht zou worden aan een ander. Zelfs niet aan de koning, wanneer de koning dat zou vragen. En daarom, hier reageert Naboth vanuit de vreze des Heren. Dat laat de Heere van mij. Hij zegt dus niet van, nou nee, dat doe ik liever niet. En nou ja, kijk, het aanbod is wel redelijk, maar ik wil graag hier blijven. En hij verzint ook niet een smoesje. Nee, geliefden, hij zegt duidelijk dat de Heere hem bewaren moet voor de zonde. Is dat ook uw gezindheid? Leef je zo ook in de tere vrezen des Heren, dat je eigenlijk wanneer er een verzoeking op je afkomt, als het ware gelijk een sein krijgt van binnen, van de Heilige Geest, van dat laat de Heere verre van mij, dat ik dat zou doen. Dat stukje dat was namelijk onvervreembaar, dat stukje grond. En als het op de een of andere oorzaak toch in de hand zou komen van een ander, dan was die ander toch op een gegeven moment weer verplicht om dat terug te geven aan de wettige bezitter. Namelijk in het jubeljaar, het 50ste jaar. Het moest dus in de familie blijven. Naboth is God meer gehoorzaam dan de mensen. Ook dan de overdrijd. En dat strijdt niet met Gods woord, geliefd. Want ja, Naboth had natuurlijk ook aan het redeneren kunnen slaan. En kunnen zeggen, nou ja, kijk, als ik nou zo'n groot bedrag voor die wijngaard krijg, dan kan ik een mooi offer afzonderen voor de Heere. En dan laat ik toch duidelijk blijken dat dat geld niet van mij is, maar ook van de Heere. Maar nee, hier gaat op wat Samuel eens tegen Saul zei. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Naboth beseft heel goed dat hij dit als een rentmeester van God gekregen heeft. En dat hij daarom tegenover God straks verantwoording moet afleggen wat hij met zijn wijngaard heeft gedaan. Leeft u ook zo, geliefden, dat u echt iets beoefent van wat Paulus zegt in 1 Korinthe 7, vers 29 tot 31, dat lees ik u voor. Daar staat, maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blij zijn als niet-blijde zijn, en die kopen als niet-bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet-gebruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Wat wil ik daarmee zeggen? Nu dit, Naboth besefte heel goed dat hij datgene wat hij had te leen had gekregen. En als je iets te leen hebt gekregen, dan weet je, dat moet ik teruggeven. Dan moet ik zuinig op zijn. Dan moet ik niet slordig op zijn. Ik moet het als het ware weer zo teruggeven, zoals ik het van de gever geschonken heb gekregen, te leen heb gekregen. En de Heere leert zijn volk ook hier op aarde zo te leven, om zo om te gaan met je vrouw, je man, je kind, je huis, je geld, je bezittingen. Dat je zegt, eenmaal moet ik rekenschap afleggen van datgene wat de Heere mij toevertrouwd heeft. Bovendien had het ook nog een diepere betekenis. Dat stukje grond, dat was voor de Israëlieten onderpand. Wij zouden het ook kunnen vergelijken met een sacrament. Waarvan dan? Een onderpand van het hemelse Kanaan. Zij hadden dat gekregen als een teken, als een beeld, dat zij eenmaal bij God zouden gaan wonen in het hemelse Kanaan. En zo mochten ze de vrucht proeven en smaken van dat stukje grond. Als dat stukje grond dan vruchten opbracht en zij proefden en smaakten dat, en ze konden daar dan ook van leven, dan was dat een voorsmaak, zo was het wel bedoeld, op de hemel. En daarom was dat voor de gelovige Israëliet niet zomaar iets wat ze te leen hadden gekregen, een stukje erfdeel, maar een voorsmaak van de hemel. Gaat u ook zo om met uw bezittingen, als u daarvan geniet? Dat kan alleen wanneer wij dat doen in de vreze Gods. Wanneer wij beoefenen, hier beneden is het niet. En als God ons dan het goede doet smaken aan deze zijde van het graf, dat we dan goed proeven, dat wij daarin proeven de goedheid Gods, de genade Gods, dat hij ons wil laten smaken en proeven wat straks in de eeuwigheid in alle volmaaktheid geschonken zou worden. Het was dus voor Naboth niet zomaar wat. Naboth die komt hier in een crisis. Een keuze die voor hem van belang, van levensbelang, van eeuwigheidsbelang is. Onze tweede gedachte. Elia ontmoet straks Achab in de wijngaard van Naboth. Ja, maar voordat dat plaatsvindt, die ontmoeting met Achab, vindt er natuurlijk iets heel ingrijpends plaats. Want nadat Naboth dat geweigerd heeft, is Achab zo snel mogelijk teruggegaan naar zijn paleis in Samaria. En daar liep hij heel boos naar binnen, naar zijn slaapkamer. Hij smeet de deur achter zich en ging op zijn bed liggen, gemelijk en toornig, omdat hij zijn zin niet had gekregen, omdat hij dat stuk land niet had gekregen van Naboth. En hij was vervuld met vijandschap tegen Naboth. En hij kon het eigenlijk niet hebben. Hij besefte heel goed wat Naboth bedoelde, want hij was natuurlijk ook als een Israëliet opgevoed. En hij kende die wetten wel van het volk Israël. Maar ja, nu voelde hij toch wel dat God eigenlijk koning is en niet hij koning is. En terwijl hij daar op bed ligt, stapt zijn vrouw Jezebel binnen. Wat is er met jou aan de hand? Ja, zegt hij. En dan moet u eens opletten hoe hij het zegt. Hij zegt, ja, Naboth, die wil me dat stuk land niet geven. Hij zet dus Naboth in een verkeerd daglicht. Hij zegt niet wat Naboth echt gezegd heeft. Hij zegt niet dat Naboth dat stuk niet land mag geven van zijn God. En dat Naboth zich hield aan de wet van God. Nee, hij plaatst echt Naboth in een heel verkeerd daglicht. En u weet zelf wel waar Jezebel vandaan komt. Die kwam uit Tyrus. Dat was een buitenlandse prinses. Die helemaal niet opgevoed was bij de wetten van het volk Israël. En zoiets daarom ook helemaal niet plaatsen kon. En daarom hoogst verontwaardigd was. Ben jij nou een koning? Dat je je door een onderdaan laat gezeggen. Dus eigenlijk reageert ze heel cynisch, vol sarcasme. En ze zegt, ik zal ervoor zorgen dat jij die wijngaard van Naboth krijgt. En dan uit het vervolg blijkt heel duidelijk dat Achab Jezebel niet tegenhoudt. Hij geeft haar zijn ring om een teken te geven, om de brieven te kunnen ondertekenen die Jezebel opstelt, om maatregelen te treffen. En wat voor maatregelen treft zij dan, geliefden? Zij gaat iets heel schijnheiligs doen. Zij gaat namelijk een vastendag uitroepen in de stad Jezreel. Wat is een vastendag? Dat is een biddag. En als onder het volk Israël een vastendag werd uitgeroepen, dan was er iets bijzonders aan de hand. Dan was dat naar aanleiding van een ramp, of van een oorlog, of van iets speciaals. Dus het volk was nieuwsgierig toen zij de bazuin hoorden om zich bijeen te vergaderen. En het tweede was dat Jezebel de opdracht had gegeven om Naboth uit te nodigen en hem te plaatsen op de hoogste plaats. En dat betekent eigenlijk een ereplaats, een opvallende plaats. Er zijn wel uitleggers die menen dat Naboth dan ook een van de voornaamste bewoners is geweest van Jezreel, een van de oudsten die meedachten, meeregeerden. En het derde wat zij als maatregel getroffen had, dat zij twee mannen ingehuurd had, twee Belialsmannen. En die had ze de beschuldiging ingefluisterd, waar ze Naboth van beschuldigen moesten. En dat was niet mis. Dat hij namelijk God en de koning gezegend had. En dat betekent eigenlijk vervloekt had. En daar stond de doodstraf op. Wat een huichelarij, geliefden. Wat een schijnheiligheid. Echt een duivels plan. En zo gezegd, zo gedaan. Het volk was bij elkaar. Naboth op de hoogste plaats, van geen kwaad bewust. En ook zijn jongens waren aanwezig. En dan begint het. Het wordt aangekondigd. Waarom een vastendag? En de aandacht wordt gevestigd op Naboth. En de twee beschuldigers, want onder de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan, komen naar voren toe. En komen met de beschuldiging. En het is echt een vorm van snelrecht. Naboth krijgt niet de gelegenheid om zich te verdedigen. Direct wordt er een uitspraak gedaan dat hij gestenigd moet worden en de doodstraf moet ondergaan. En het vonnis wordt dan ook direct na de uitspraak uitgevoerd. En dan blijkt uit alles dat hier sprake is van een doorgestoken kaart. En zelfs de zonen van Naboth worden gedood, zodat er geen erfgenamen meer zijn die aanspraak kunnen maken op de wijngaard van Naboth. En dat alles met toestemming van Agab. En dan zien wij hier, geliefden, hoe het recht verkracht wordt, zoals God dat bedoeld had. Het recht van een theocratisch koning, zo had Agab zich moeten gedragen. Maar hij geeft toestemming aan Izebel om het recht te verkrachten. De snelle wisselingen van personen blijken heel duidelijk een opgezet plan te zijn geweest. En zo gaat Izebel terug naar Samaria om Agab op de hoogte te brengen van wat er gebeurd is. En Agab, hij staat op. Hij schudt niet zijn hoofd. Hij geeft geen commentaar. Oh nee, nu heeft hij zijn zin. Nu kan hij naar Jezreel toe gaan. En dan zien we ook waardoor Agab gedreven wordt. Agab wordt gedreven door boze begeerten, door gierigheid. Hij overtreedt hier het 8e gebod. De gierigheid is de wortel van alle kwaad. Daar laat hij zich helemaal door drijven, gevoed door jaloezie. En geeft hij ook daardoor weer stilzwijgend zijn goedkeuring van datgene wat er gebeurd is. Het maakt hem koud. Het maakt hem leeg. Het geeft hem ten diepste geen echte rust in zijn geweten. En het stelt hem schuldig tegenover God, geliefden. Wij staan daar eventjes bij stil. Bij Naboth, bij Agab. Om eventjes samen in de spiegel te kijken. Op wie lijkt u? Op wie lijk ik? Laten we eens kijken in de spiegel van Naboth. Lijk ik op Naboth? Ben ik iemand die de Heere mag vrezen? Nee, niet die zo gehecht is aan zijn bezit dat hij er geen afstand van kan nemen. Dat kon Naboth heus wel. Hij bezat het als niet bezittende. Hij bezat het echt als iemand die het van God geleend had. En die in alles de Heere wilde behagen. Dat is een vrucht van de tere vrezen des Heeren. Of de spiegel van Agab, dat ik daarin kijk. En dat ik gedreven word door allerlei begeerten. Dat ik mijn ogen de kost geef en denk van dat wil ik ook graag hebben. En dat ook. En dat ik mijn zinnen daarop zet. En dat ik zo ook mijn bezit ervaar als iets wat van mij is. Wat ik uit wil breiden. Waar ik op gericht ben. Wat ik ten diepste dien en lief heb. Waar ik geen afstand van kan nemen. Dan moeten we niet zo gauw zeggen, nou, dan kies ik voor Naboth. Want als wij werkelijk het ontdekkend licht van de Heilige Geest in ons leven hebben ervaren, dan komen wij Agab ook tegen in ons eigen boze hart. Dan moet je zeggen, ja, Heere, van nature ben ik als een Agab. Als ik kijk naar de jaren die achter mij liggen, als ik kijk naar de tijd van mijn jeugd, En hoe ik mij ontwikkelde in mijn puberteit en daarna toen ik geld ging verdienen. En hoe ik daarmee omging. Nee, dan kan ik mij niet verheffen boven Agab. En wat is het dan een wonder wanneer de Heere je ogen daarvoor opent. En je daaraan ontdekt aan die Agabs natuur. En je niet door laat gaan als een Agab. Maar dat hij je een nabod maakt. Dat hij je een hart geeft dat gevoelig gaat worden. Gevoelig voor de wil van de Heere. En in alles niet anders verlangt om de wil van de Heere te doen. Al staat er een koning voor je. Al moet het je grote offers kosten. Ja, al moet het je de dood kosten. Maar dat je toch gevoelt die keuze der liefde die de Heere erin gelegd heeft. Want God heeft alles gezien. En dat laat God duidelijk blijken. En dan komen we bij onze derde gedachte. Elia in de wijngaard van Naboth. Als een boodschapper van God. Jazeker. God is geen ledig toeschouwer. God die ziet de zonde. God die weegt die zonde. God die ziet zijn kind. God die heeft Naboth gezien. En God gaat het voor Naboth opnemen. Misschien dat iemand zegt, Elia is te laat. Alles is achter de rug, dominee. Naboth is gestenigd en gedood. Maar hij is de hemel ingestenigd. Hij heeft zijn erfdeel gekregen. Dat hij op aarde hier geproefd en gesmaakt heeft. Dat mocht hij toen eeuwig ontvangen. Maar de Heere gaat toch het bloed van Naboth wreken. Want toen Agab het gehoord had van Jezebel in Samaria, was hij zo snel mogelijk naar Israël toegereisd. Want ja, nou kan hij natuurlijk die wijngaard in gebruik nemen. En dat deed hij dan ook daadwerkelijk. En zie hem daar lopen in die wijngaard. En hij gaat natuurlijk plannen maken. Hij zal misschien ook een tuinarchitect in de hand nemen. Hoe hij daar een prachtige moestuin van zal maken. Zo aangrenzend aan zijn paleis. En hij geniet al een beetje van het idee en van de gedachte en van de fantasie. Hé, wie loopt daar in die wijngaard? Nee toch. Daar komt Elia aan. Ja, hij komt niet uit eigen beweging. Hij is duidelijk door de Heere gestuurd. En Elia, hij wacht ook niet tot hij toestemming krijgt van Agab. Hij neemt direct het woord. En daarin betoont hij zich echt een ambassadeur van de koning der koningen. Hij bekleedt immers het hoogste ambt. Ik weet nog goed dat een ouderling een keertje dat bad. En dat zette me echt tot nadenken. Heere, doe toch uw dienstknecht beseffen dat hij het hoogste ambt bekleedt in deze wereld. Dat besef je niet als dominee, maar dat is wel zo. Niet dat je boven iedereen staat, dat bedoel ik daar uiteraard niet mee. Maar dat betoont hier Elia wel. Hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting genomen? Twee duidelijke beschuldigingen spreekt hij uit. Alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden ook uw bloed lekken, ja, het uwe. De aanklacht is heel duidelijk. En het oordeel is onherroepelijk. Doodslag, diefstal. En het vonnis is dat je bloed gelekt zal worden door de honden. Agab reageert. Heel bitter. Heel vijandig. Hebt gij mij gevonden? Gij vijand. O mijn vijand. Zo ziet hij dus Elia. Want ja, Elia kwam elke keer in het leven van Agab met oordeelsaankondigingen. En dat oordeel wordt trouwens ook nog uitgebreid in de versen 21 tot 24. Tot zijn nakomelingen en tot zijn goddeloze vrouw Izebel. Ik heb u gevonden, zegt Elia. Overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren. Dat is een ernstige uitdrukking, geliefden. Je ziel verkopen aan iets. En dan nog wel aan de duivel, aan de zonde. Om je daar geheel aan over te geven. Dat heb je gedaan, Agab. Elia betoont zich hier een eerlijke knecht van God, geliefd. Dat moet een knecht van God ook zijn. Als hij het oordeel moet aankondigen in het midden van een gemeente. En ik hoop dat u dat ook wel zo ervaart. Want daarmee maken Gods knechten zich niet altijd even populair natuurlijk. Want wee, die dominees die alleen maar van zachte dingen spreken. En die nooit durven te waarschuwen. Arthur Pink die schrijft hier in zijn boekje over Elia. Het is een goed teken als een overtuigde zondaar Gods knecht zijn vijand noemt. Want hieruit blijkt dat de prediker de zere plek heeft aangeraakt. Dat zijn boodschap het geweten heeft getroffen. Voelt u wat ik bedoel, gemeente? Kijk, wij zullen allemaal rustig blijven als de dominee zegt dat wij allemaal zondaren zijn. Ja, dat is zo, dominee. Wij zijn allemaal zondaren. Maar ik zei het gisteravond nog tegen een van mijn catechisanten, tegen een meisje, maar je zou kwaad zijn als de dominee zou zeggen, je bent een hoer. Toch? U toch ook, mevrouw? En als ik tegen een man zou zeggen, u bent een hoerenloper, dan zou je kwaad worden. Als de wet heel scherp gepredikt zou worden, zoals de Heer Jezus dat doet, die een ander aanziet en haar begeert, is een overspeler. Voelt u? En dat doet Elia hier. Hij wijst de zere plek aan. Dat is de roeping van al Gods knechten. Dat doet de Heer Jezus zelf ook. De Heer Jezus die zegt het heel duidelijk tegen de Samaritaanse vrouw. Haal je man. Johannes de Doper is een eerlijke dienstknecht van God. Als hij zegt, gij adderen gebroedsel, wie heeft u aangewezen te ontvlieden de toekomende toren? En dat doen Gods knechten natuurlijk niet uit leedvermaak. Maar omdat zij een roeping hebben van Gods wegen om te waarschuwen. Zal deze waarschuwing effect hebben? Hebben de waarschuwingen die u tot nu toe gehoord hebben vrucht afgeworpen in uw leven? Laten we eens kijken. Bij Agab. Jazeker. Kijk eens wat Agab doet. Hij trekt zich terug. En hij heeft gevoeld wat Elia tegen hem zei. In zijn geweten. In zijn gemoed. Hij scheurt zijn kleren. En hij zegt tegen zijn boden, jullie hoeven mij geen eten te brengen. Geen drinken te brengen. Laat mij alleen. En hij trekt een zak aan. En hij gaat langzaam, staat er. Dat betekent hij loopt de ijsberen door zijn kamer heel langzaam. En hij roept eigenlijk en hij zegt, oh, wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik toch op mij geweten? Oh, oh. En wat hangt me boven het hoofd? Hij voelt wel dat hij gezondigd heeft. Jazeker. En ja, wat gebeurt er dan? Dan moet Elia terug van Gods wegen. En dan mag Elia tegen Achab zeggen dat het oordeel uitgesteld zal worden. En daarmee betoont de Heere dat hij langmoedig is over Achab. En wat is dat een wonder, geliefden, dat de Heere langmoedig is. En wat betekent dat? Dat de Heere traag tot toorn is, ook over mij, over u. En weegt u zo ook de genadetijd, dat je zegt, ja, dat is zo, Heere. Dan bent u tot nu toe geduldig met mij geweest. Want ik heb wel eens geprobeerd met de zonde te breken, maar het lukt me niet. Telkens pak ik hem toch weer op. En ik heb wel eens geprobeerd mij te bekeren, maar het gaat gewoonweg niet. En ik val toch weer terug in mijn oude zondige patronen. En wat hebt u dan toch het alles wel gemaakt toen u mij gespaard hebt tijdens dat ongeluk? En dat u mij opgericht hebt van dat ziekbed, zelfs toen ik zo erg ziek was van corona. Dat ik doorgeholpen werd door die operatie. En dat u mij duidelijk liet voelen. Uw langmoedigheid. Uw genade. In mijn leven. Dat heeft Achab wel gevoeld, geliefden. En hoe moeten we dat taxeren bij Achab? Je zou zeggen, die dominee Elia, die heeft op dat moment toch echt wel vrucht op zijn prediking. Maar als wij het verdere verloop van Achabs leven zien, geliefden, dan zien wij dat dit bij Achab ook maar een tijdelijke overtuiging is geweest. Want in het volgende hoofdstuk, dan lezen wij wanneer zijn collega een profeet erbij wil halen, een echte profeet. En de profeet Micha wordt erbij gehaald. Dan lezen wij in hoofdstuk 22 vers 8. Dat Achab zegt, haal hem er alsjeblieft niet bij. Want hij heeft nooit wat goeds over mij te zeggen. Ik haat hem. En dan zie je weer dat die oude Achab nog steeds dezelfde is. En dat hij niet tot waarachtige bekering gekomen is. Elia in de wijngaard van Naboth. We hebben gekeken in de spiegel van Naboth en in de spiegel van Achab. Maar laten we nog eens eventjes in die spiegel van Achab blijven kijken en eens nagaan hoe dat nou bij u is toen u ook verootmoedigd werd en toen u in uw geweten geraakt werd. En dat u ook de langmoedigheid van de Heere geproefd hebt. Hoe is dat toen daarna gegaan? Heeft dat ook mogen leiden tot waarachtige bekering? Want er is duidelijk verschil tussen een algemene overtuiging en een zaligmakende overtuiging, geliefden. En ik zal proberen dat verschil aan te geven. Het oprechte berouw treurt niet alleen over de gevolgen. Het oprechte berouw treurt niet over wat heb ik toch over me heen gehaald. En als de Heere mij nu straft, dan ga ik naar de hel. Nee, het oprechte berouw dat treurt over het kwaad van de zonde. En wat is het kwaad van de zonde? Dat is niet wat daaruit voortvloeit. De straf die eruit voortvloeit. Maar het kwaad in de zonde, dat is dat ik tegen God gezondigd heb. Dat ik nou die God gekrenkt heb. Bedroefd heb. En zijn deugden onteerd heb. En dat ik Christus ook doorwond heb. Want dan moeten we ook nieuwtestamentisch dat duiden, geliefden. Als het gaat om wat is nou de rechte verootmoediging voor God. Dat mijn ogen ook geopend worden voor de wonden van Christus. En dat ik het versta wat die dichter zegt, Jacobus Revius, het zijn de Joden, niet de Jezu die u kruisten, maar dat zijn mijn zonden die u hebben doorboord. Dat verdiept zich in het geestelijke leven. En dat ik ook de Heilige Geest bedroefd heb door mijn zonden. Dus de rechte verootmoediging is niet zozeer gericht op de gevolgen dat ik dan straks naar de hel zal gaan. Maar de rechte verootmoediging is gericht op de drie-enige God. Dat is de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Tweede kenmerk dat is, en dat zien we bij Agab ook niet gebeuren. Agab die gaat wel langzaam en hij kleedt zich wel in een zak en hij wil geen eten en drinken. En hij voelt wel dat hij gezondigd heeft. Maar hij breekt niet met de zonde. Hij gaat niet naar Samaria toe. En hij zegt tegen Izebel, Izebel, eruit! Weg jij! Weg met die Baals! Nee. Hij roept niet op tot een reformatie. Als koning. Was hij geroepen om een voorganger te zijn van het volk? Nee, geliefden. Kijk, en dat is ook een kenmerk van de rechte verootmoediging. De rechte verootmoediging treurt over de zonde gedaan tegenover een goeddoend God. En breekt ook daadwerkelijk met de zonde. Keert de zonde de rug toe. En zal dat ook duidelijk gemerkt worden in de omgeving. Omdat er een nieuwe gezindheid gewerkt is in het hart. En dat was bij Agab niet het geval, geliefden. En het derde kenmerk, dat is dat iemand niet alleen maar breekt met de zonde en haat de zonde, maar dat er ook een lust in het hart komt. Een liefde in het hart komt tot Gods geboden. Een vrolijkheid die hij daarvoor nooit gekend heeft. Om echt als een kind de wet van God te gehoorzamen. Dan zou Agab echt ook naar Jisrael teruggegaan zijn en opnieuw een vastendag bijeengeroepen hebben. En gezegd, laten we ons verootmoedigen. En dan zou hij voor het ganse volk beleden hebben. Waartoe hij verantwoordelijk is geweest. Toen Naboth gestenigd werd. Maar nee, hij kent die lust niet. Hij kent die liefde niet tot de Heere en zijn wetten. En het vierde kenmerk van de rechte verootmoediging is de behoefte aan de vergeving van zonden. Want dat was er bij Agab niet. Agab die wilde zijn geweten tot rust brengen door die verootmoediging. Dat moet u goed onthouden. Want het geweten tot de rust brengen, dat is de vergeving van zonden nog niet. Dat kun je ook met godsdienst, dat kun je ook met tranen proberen. Maar de echte vergeving van zonden rust en steunt op de bloedstorting van Christus. Dus probeer dat eens te onthouden vanavond, geliefden. Het eerste, dat is het treuren over de zonde, omdat gezondigd is tegen God. En het tweede, dat is het breken met de zonde vanuit een nieuwe gezindheid. En het derde is een lust tot alle gerechtigheid. En het vierde, dat is behoefte aan de vergeving van zonden. Amen.